Dit is de Nationale Franchise Podcast met uw gastheer John.
Ja, welkom bij de Nationale Franchise Podcast. En ik zit vandaag in een hele andere situatie, moet ik eerlijk zeggen. Op video zie je het uiteindelijk. Voor de mensen die luisteren zien het helemaal niet, maar er staan twee zware lampen op mij gericht. Jeff en Wart, die kijken heel erg streng naar mij. En ik zit hier met Nick de Reuver. Dat is eigenlijk gebruikelijk. Ik heb altijd een gast aan tafel. Nick, stel je even voor.
Ja, nou, ik ben Nick de Reuver. 36 jaar, woon in Drunen. Vader van twee jongens en getrouwd met een hele lieve vrouw. En de eigenaar van Heroes of Tomorrow.
Heroes of Tomorrow. En ik heb je leren kennen. En je bent altijd jezelf, hè? Want we hebben van elkaar vandaag voor het eerst gezien. Ja. In korte broek. Ik weet niet of je wil gaan staan, maar op
nou,
zich...
Dat
hoeft niet. Ja. We zien het niet. Maar voor de mensen dat ze weten dat je in een korte broek zit. Helemaal goed.
Ja.
Heroes of Tomorrow, dat is een marketingbureau. En ik ben niet van plan om zure vragen te gaan stellen. Dat is helemaal niet het idee. Maar ik vind het aan de ene kant vind ik het een hele mooie, mooie bedrijfsnaam. Aan de andere kant denk ik, ja, ik moet morgen jou bestellen, niet vandaag.
Ja.
Of met de deur in huis vallen.
de naam die komt natuurlijk inderdaad ergens vandaan. Het morgen, om daar maar even meteen op in te haken, dat komt eigenlijk uit het Kaizen. Het Japanse, de leer van elke dag een beetje beter. Dus vandaar het Heroes of Tomorrow. En de naam Heroes komt eigenlijk van... ik heb bij een bureau gewerkt en daar was iedereen stond heel erg klaar voor elkaar. Er was heel veel dankbaarheid. En als er iemand in de bres of iemand in de stress zat, zeg maar, dan sprong er altijd wel iemand in de bres om te helpen. En de payoff was altijd bedankt, je bent een held.
Okay.
En dat is bij mij blijven hangen. En daar heb ik de naam Heroes of Tomorrow eigenlijk uitgekomen. Uit die twee filosofieën.
Ik vind het een mooie naam in ieder geval. Ja. En je bent volgens mij ook een held thuis, hè, met de twee kinderen.
Ik doe mijn best.
Ga je iets meer over je achtergrond kunnen vertellen?
Zeker. Ik heb officieel alleen maar een HAVO-diploma. Ik wist niet wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben gewoon gaan werken en ik heb van allerlei dingen gedaan. Uiteindelijk kwam ik met online marketing in aanraking bij een bedrijf waar ik smartphones repareerde. Ik heb daar ook nieuwe vestigingen mee opgezet, de website gedaan, SEO, CA, social campagnes. Eigenlijk alles wat er met marketing te maken had. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel... veel leuker dan mijn echte werk. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dat was in 2013. En in 2015 ben ik gaan solliciteren. En ben ik ook echt de marketingwereld ingerold. Als junior SEO specialist. Dat heb ik een hele tijd gedaan. Dus ik heb daar 5 jaar ongeveer aan bureauzijde gewerkt. Bij 2 verschillende bureaus. En uiteindelijk... daar afscheid genomen en gaan freelancen, wat interim klussen gedaan. Uiteindelijk weer bij een bureau terechtgekomen en toen merkte ik toch wel van ja, ik heb dit gemist. De dynamiek, de mensen. En daarna dacht ik, oké, er zijn nog wat dingen mis met de bureauwereld. Dat kan beter. Dus in oktober 2023 ben ik Heroes of Tomorrow toen gestart met die filosofie. Het moet beter.
Ja, en doe je het ook beter?
Ik vind het van wel.
En je klanten, wat vind je klanten?
Ja, onze klanten zijn daar ook heel blij mee. En het personeel ook. Want ik vind het gaat ook vooral over het personeel.
Hè,
dus de mensen die bij ons werken, dat is onze kracht. Hè, dus daar zit de kennis. We zijn nu met z'n zessen. We hebben samen 63 jaar ervaring. Een enorme bak aan kennis.
Zeker.
En dan vind ik het heel raar als je als marketingbureau dan zegt van... joh, we gaan dat personeel eigenlijk... op een manier behandelen waar ik niet achter sta. Dus, dat wil ik anders doen. En uiteindelijk straalt dat ook af aan je op je klanten.
Ja, dus, aan de ene kant doe je marketing. Aan de andere kant, als ik heel duidelijk naar je luister, ben je ook gewoon een mensenmens.
Zeker, 100%.
Die belangrijk vindt. Dat komt ook op de website heel erg terug. Gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Het is wat me opviel toen ik jouw website bezocht, ook een beetje in het voorgesprek. Nee.
Ja.
Zeg eens nee.
Ja, wij zijn het marketingbureau dat nee verkoopt. Ja.
Ja. Leg uit.
Ja,
het is niet zoals ik jou ga bellen dat je gelijk zegt nee.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Het heeft meer te maken met een kritische blik. Dat is eigenlijk de vertaling van die nee. Wat wij in onze markt heel vaak zien is... je gaat met een vraagstuk naar een bureau toe. Ik wil graag iets met SEO. En dat het bureau dan zegt, ja, dat doen we. Gaan we mee aan de slag. Terwijl wij eigenlijk van nature vinden dat je heel kritisch naar die vraag moet luisteren. En eigenlijk de vraag achter de vraag moet achterhalen. En dan moet kijken, is SEO wel de juiste stap? En als wij vinden van niet, dan is het onze plicht om daar iets mee te doen. Dus dan moeten wij zeggen, wij denken dat je beter iets anders kan doen. Je kunt beter met SEA aan de slag of met social. En op die manier de klant echt helpen.
Dus... Oké, dus duidelijk, ik kom naar jou toe. Dan is het niet zo van, nou ja, dan ga ik gewoon vast een factuurtje van 4.500 euro schrijven. Het is eerst echt kijken wat iemand nodig heeft. Ja. Vaak nee zeggen.
Ja.
Is dat ook een soort coaching wat je dan met klanten doet?
Soms, ja. En heel soms komt het ook voor dat we echt zeggen van, we kunnen je hier niet bij helpen. Of we denken dat het bijvoorbeeld niet rendabel te krijgen is. Je kunt beter iets anders gaan doen.
Ja, doe je wel eens doorverwijzen naar een ander bedrijf?
Ja, ook. Of naar andere bureaus ook zelfs. Okay. Want wij hebben wel een hele specifieke doelgroep. En er zijn ook bureaus die zitten in andere doelgroepen. Als dat beter past, ja, waarom zouden wij dan daar heel erg op gaan zitten en alles maar doen om die klant binnen te houden. Ja. Terwijl we eigenlijk al weten, dit wordt over 6 maanden hebben we een heel lastig gesprek.
Oké, duidelijk. Want dat is ook een van je filosofieën, je doet het gewoon anders.
Ja.
Je hebt net al een inleiding erover gegeven, hè, hoe je het anders doet. Hè, door het nee en het specificeren van een klant.
Ja.
Kijken wat een klant echt nodig heeft, dat is al anders. Zijn er nog meer dingen die je anders doet?
We proberen ook altijd een stukje humor erin in te verwerken. Okay. Ik zeg niet dat dat helemaal uniek is natuurlijk, maar dat doen we wel. Want we houden er gewoon van om ook met elkaar te lachen, ook met onze klanten. En we hebben een speciale propositie voor een stukje franchise natuurlijk. En daar zitten we hier vandaag.
Je wou ook net al hebben, ook franchise. Ja, je hebt grote doelgroepen, maar de franchise is... Dan had je ook een achtergrond in franchise, hè?
We hebben een aantal franchise klanten inderdaad in het verleden ook geholpen. En kwamen eigenlijk tot de conclusie dat altijd hele leuke trajecten waren. En ja, vandaar dat we daar eens in zijn gedoken en daar een nieuwe propositie voor hebben gemaakt.
Ja, precies. Wat vind je interessant aan franchise?
De complexiteit. Ik hou altijd van hele complexe vraagstukken en dergelijke. En er komen nogal veel partijen bij. Je hebt natuurlijk de franchisegever en de franchisenemer. Dat is al een complex vraagstuk. Dan heb je de klanten van de franchisenemer, maar ook de dynamiek tussen de franchisegever en de franchisenemer. Soms bij B2B franchise heb je zelfs nog de klant van de franchise-nemer waar je nog iets mee moet in sommige gevallen. Maakt het super complex. En dat vind ik leuk.
Uitdagend.
Hoe complexer, hoe beter.
Uitdagend in ieder geval. Ja. Ik heb een aantal dingen. Je hebt CEO heb je.
Ja,
CEA heb je. Social content.
Ja.
Hoe ziet het eruit voor franchise-ondernemers?
Ja.
Hoe verwerk je dat?
Voor franchise hebben we eigenlijk een compleet pakket gemaakt waarin we al onze diensten aanbieden. We gaan dus kijken waar ligt het zwaartepunt. Het is altijd maatwerk. We hebben wel een pakket gemaakt waar eigenlijk alles in zit. Hoe de verdeling precies gaat zijn, dat zal dus per situatie verschillen. Afhankelijk van de behoefte, de doelgroep, waar liggen de meeste kansen. Stel je voor dat je een partij hebt die op SEO al heel goed scoort en nog niks met adverteren doet, ja, dan gaan we daarmee beginnen, want daar kunnen we het meeste winst behalen. Wil niet zeggen dat we die SEO niet mee gaan pakken, want er liggen altijd verbeterpunten. Maar we gaan wel kijken, hoe kunnen we nou de korte klappen eerst doen en daarna gaan we het complete pakket onder handen nemen.
Ja, maar het is een standaard pakket feitelijk.
In principe wel, ja. Ja.
Dus welke componenten zitten in dat standaard pakket?
Daar zit een stukje strategie in. Zoals ik al zei, vind ik heel belangrijk dat er een goede strategie is waar iedereen achter staat. SEO zit daarin, dus de organische vindbaarheid binnen de zoekmachines. Normaal gaat het dan voornamelijk over Google, maar we nemen daarin ook Bing bijvoorbeeld mee. Daar zit SEA in, dus dat is adverteren, ook in Google en in Bing. Daaronder valt eventueel nog shopping als het een e-commerce partij is. De display zit daar nog onder.
Shopping, dus ook dus, de stelsite?
Ja, kan ook. Ja, dus dat je advertenties ziet met producten bovenin in Google, zoals je ze kent, dat is Google Shopping. En display is eigenlijk, als je op een andere website zit, zie je wel eens banners op nu.nl of Tweakers of wat voor site dan ook. Dan zie je wel eens banners van andere adverteerders. Daar kunnen we ook op inkopen met hetzelfde systeem. Dan hebben we naar het social, dat is Meta, dus Facebook en Instagram, Pinterest, TikTok, wat nu natuurlijk best wel
hot is.
Ja. En LinkedIn voor de zakelijke relaties of eventueel het vinden van nieuwe franchise-nemers. Dat kunnen we daar ook op doen. En dan hebben we een stukje e-mail, de opvolging. Daar hebben we een hele mooie samenwerking met Active Campaign mee. Dat is een hele grote tool. Die hebben speciaal iets voor franchise ook gebouwd, waarin we dus eigenlijk voor elke franchise-nemer zijn eigen database van klanten kan beheren, maar we vanuit één centraal punt e-mails kunnen sturen naar al die mensen, maar wel gepersonaliseerd eigenlijk voor die lokale franchise-nemer.
Juist, dus eigenlijk wordt iedereen helemaal ontzorgd.
Ja.
En je hebt het net even over TikTok gehad, hè? Ja. Dat is vooral een filmverhaal.
Ja. Ja.
Maak je dan ook zelf die filmpjes?
Dat kan, dat is een aanvullend iets, omdat dat niet onze core business is. Dus we hebben wel partners waar we mee samenwerken die video's kunnen maken. Dus dat is een optie, zit niet standaard in het pakket. Heel vaak is er al best wel wat materiaal wat we kunnen gebruiken. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we dat.
Door
onze partners kunnen we dat verzorgen.
Ja. Nou, misschien dat je nog een partner erbij wil nemen. Ik heb.
Ja.
ik noem geen namen, maar toevallig doe ik ook iets met video.
Ja,
dus
daarom.
Dat idee. Het klinkt heel goed. Die franchise. Hoe werkt dat precies? Je gaat naar een franchisegever toe,
ja.
Een grote partij.
Ja.
En dan?
Wat eigenlijk nog het belangrijkste is van het hele pakket, is dat wij dat terugbrengen naar een kosten per franchise-nemer.
Okay.
En daar zitten dus die diensten die we net genoemd hebben, zitten daarin. Budgetten voor Google Ads, social media en een stukje linkbuilding zitten daarin.
Yeah.
En de tooling zit daarin. En dan hebben we dat terug kunnen brengen naar, afhankelijk van de grootte van het aantal franchise-nemers, zeg even rond de 100 franchise-nemers, zit je op €350 per franchise-nemer per maand.
Oké, okay. Dat valt mee.
Ja,
voor een volledig pakket.
Ja, ja en daar zit dus alles zit daar dus in eigenlijk.
Ja.
En dat is denk ik de kracht van dit concept, dat we dat op die manier kunnen aanbieden.
Juist. En als zo'n franchisegever meedoet, laten we in dit geval even Fit20 benoemen. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Dat kennen we allebei heel erg goed. Moeten dan al die Fit20 franchise-nemers ook verplicht dat afnemen?
Het ligt er een beetje aan of het een harde of een zachte franchise is. Fit20 is een leuk voorbeeld meteen. Zij hebben dus een zachte franchise. Dus ze zeggen eigenlijk tegen de franchise-nemer van je mag je marketing zelf regelen. Wat je daarin eigenlijk ziet, is dat de kosten per franchise-nemer best wel oplopen. Dus elke partij wil die franchise-nemer goed leren kennen. Er is communicatie nodig. Een stukje verdieping, onderzoek. Ja, die tijd, die moet je dus, voor elke franchise-nemer moet die opnieuw gedaan worden. Het voordeel van ons concept is dat we dat in één keer kunnen doen voor alle franchise-nemers samen, waardoor we die kosten heel erg kunnen drukken. Dus voor een Fit20 zitten we meer dat we in gesprek moeten met de franchise-nemersorganisatie om daar ons concept te pitchen en daar mensen mee te krijgen. Om terug te komen op je vraag, moet iedereen meedoen? Nee, we kunnen ook bijvoorbeeld een pilot starten met een x-aantal vestigingen. En naarmate dat er meer vestigingen mee willen doen, dan kunnen we opschalen en gaat die prijs ook per vestiging weer omlaag.
Ja, precies. Maar ik denk dat uiteindelijk de keuze een samenwerking is en dat vooral de franchisegever uiteindelijk zal bepalen of iedereen mee moet doen op basis van harde of zachte franchise.
Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Ja.
Dan heb je al die filialen, Groningen, Limburg, Zeeland, uiteenlopende gebieden, Randstad pak ik even mee.
Ja.
Lijken mij wel andere dingen die nodig zijn om de benadering te doen.
Ja, zeker. Daar gaan we dan ook naar kijken. We proberen wel zoveel mogelijk natuurlijk te generaliseren. Maar door slim met tooling te werken of dingen aan te pakken, kunnen we daar wel onderscheid in maken. Het andere bijkomend voordeel is ook, wat wij leren bij de ene vestiging en we weten dat dat werkt, kunnen we bij andere vestigingen ook heel makkelijk toepassen en toetsen. Dus dat maakt het, dat maakt het gewoon heel tof.
Ga je ook met iedere individuele franchise-nemer in gesprek?
Nee. Nee, dat is, als je dat zou moeten doen, dan kost het qua tijd is gewoon te veel tijd. Wat we wel doen is, we gaan wel met een aantal franchise-nemers in gesprek om wel een beeld te krijgen. Dus zeker in het begin willen we echt de formule heel goed snappen. Dus we gaan met de franchisegever in gesprek en met individuele franchise-nemers om van twee kanten dat verhaal goed te snappen. Daar proberen we er wel een soort dwarsdoorsnede te krijgen. Dus we pakken wat kleinere franchise-nemers, misschien wat grotere, misschien eentje met meerdere vestigingen. Om zo goed te weten welke belangen daar spelen. Maar eigenlijk loopt het communicatie vooral via de franchisegever of bijvoorbeeld via zo'n franchise-nemersnetwerk, zoiets.
Ja, ja. Oké, dus het is eigenlijk ook overleg hoe dat dan uiteindelijk verloopt.
Ja. Ja. Ja.
Nou, kan ik me voorstellen, je hebt Fit20, heb je New York Pizza, dat zijn twee verschillende type bedrijven.
Ja.
Maar je hebt in de franchise wel meer sportieve bedrijven en meer pizza's ondernemingen.
Ja.
Neem je ze allemaal aan? Of is het weer...
Nee,
zit er weer die nee in, hè?
Ja, daar zit weer die nee in, inderdaad. Ja. Er zit een stukje branche-exclusiviteit in.
Ja.
Want je kunt namelijk niet iedereen op de eerste positie krijgen.
Het lijkt me dan
krijg je,
krijg je
verstrengelende belangen. Dus ja.
Je kijkt daarnaar.
Ja, dus we kijken wel inderdaad van wat kan er. En als er twijfel over is, dan gaan we altijd met onze eerste klant in gesprek om te kijken, joh, wringt dat of complementeert dat elkaar?
Oké, duidelijk verhaal. En hoe ziet zo'n contract voor hem eruit?
In principe is het een contract voor een jaar. En dat wordt dan met een jaar verlengd. Dus,
Oké.
Wat we wel doen is, we zeggen dus, we spreken aan de voorkant een prijs per vestiging af. Mocht het aantal vestigingen nou heel hard groeien, ja, dan gaat op een gegeven moment die staffel omlaag. En dan passen we onze kosten.
Ja, wat is minimaal nodig? Want je zei dat je ook een pilot kon draaien.
Ja.
Wat zijn minimaal dan
de
aantallen?
Ik denk dat we het echt interessant hebben, moet je zo'n 50, 60 vestigingen moet je wel een beetje mee hebben. We kunnen het aanbieden voor 20 vestigingen. Dan wordt het per vestiging wel duur. Daaronder doen we het maatwerk. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken, kunnen we misschien bepaalde diensten schrappen, omdat het voor die franchise misschien niet helemaal interessant is. Eigenlijk vanaf 60 tot een 200, 300 vestigingen is het echt interessant.
Dan is het echt interessant. Dus dat soort grootte van bedrijven heb je eigenlijk nodig.
Dat is eigenlijk de meest ideale klant. Ja.
Okay.
Ja.
Er zijn intussen ook franchisegevers die hebben filialen in het buitenland.
Ja.
België en Duitsland, denk ik, zo uit mijn hoofd aan.
Ja.
Bedien je die ook?
Dat kan, ja, zeker. We werken dan vaak wel met lokale partners ook samen, omdat toch die markten anders zijn. We hebben meer internationale klanten. En je merkt dan eigenlijk dat de Duitse consument of de Belgische consument toch anders online werkt. Dus de gedachtegang van zo'n consument is anders. Maar daar hebben we vaste partners voor, waarmee we dus een check-in doen. Dat zit overigens ook in het pakket. Dan nemen wij contact op met hun en dan zeggen we, dit is onze casus. Help even, kun je daarmee sparren? Hoe denkt die Belgische consument hierin? Wat moeten we anders doen? In Duitsland heb je ook nog een juridisch stuk. Daar hebben we ook een aantal partners voor. Daar zitten hele andere regels aan het hebben van een website. Dus dat moet wel goed afgedekt zijn. Maar daar kunnen we, dat pakken we mee.
Duidelijk. Het is tijd voor drie keuzes.
Oké, er zijn drie hele belangrijke dingen in marketing. En ik heb dat even gevonden via ChatGPT. Dus ik ga er maar vanuit dat het klopt. De ene is doelgroep en waardepropositie. De andere is klantreis en kanalen. En de derde is meten en optimaliseren data-gedreven marketing. Welke is nou het belangrijkst voor franchise? En welke van die drie zeg je van nou, die heb ik eigenlijk niet nodig bij de franchise?
Ik denk dat we ze alle drie nodig hebben bij franchise, dat wel.
Okay.
Maar als je
welke is minst belangrijk?
Nou, de minst belangrijke is denk ik het meten. Data-gedreven marketing is wel belangrijk, maar het meten is denk ik het minst belangrijk. We zien heel vaak dat er gewerkt wordt met dashboards. We hebben natuurlijk ook een dashboard, superbelangrijk. Maar het gaat vooral om wat zit er in dat dashboard. Hè, als jij puur wat cijfers ziet en je hebt geen idee waar je naar kijkt, heeft een dashboard helemaal geen toegevoegde waarde. We zien dan ook vaak, als je een soort standaard dashboard gaat uitsturen, dat de open rate op een gegeven moment 20% is. Dan ben je heel veel tijd kwijt met het maken van zo'n dashboard, hartstikke veel energie ingestoken en niemand leest het. Dus dat is heel zonde. Dus die zou ik dan zeggen, dat is de minst belangrijke. En de doelgroep en waardepropositie is gewoon het allerbelangrijkste.
Een dashboard, daar kan iedereen inloggen?
De franchisegever heeft een overkoepelend dashboard, waarin je dus kan zien wat de prestaties zijn van de verschillende vestigingen. Ja. En de franchisenemer heeft een dashboard voor zijn eigen vestiging, waar die kan zien wat er op zijn vestigingsniveau gebeurt qua marketing.
Kan je daar ook benchmarken mee?
Ja, dat kan. Ja, dat doen we dus met Compare to Compete. Die zijn als bedrijf ook een keer bij jou in de podcast geweest. Daar werken we mee samen.
Okay.
Om benchmarking te doen. Ja.
Duidelijk. We komen een beetje bij het einde. Hè? Hoe vond je het? Ik hoop niet dat je gelijk nee gaat zeggen.
Ik vond het hartstikke leuk. Ja.
Is er nog iets waar jij zegt, dat vind ik nog belangrijk om het daar toch even over te hebben, John? Dat ben je gewoon vergeten.
Ik denk dat we het complete verhaal wel hebben gepakt. Nee, ik denk dat het wel duidelijk is. Misschien één klein dingetje nog. We hebben soms ook klanten die een franchise-nemersdag organiseren. Daar doen we ook. Daar zijn we dan ook vaak aanwezig, want we vinden het gewoon heel belangrijk om die klant goed te leren kennen. En ook dan is een mooi podium om met die franchise-nemers allemaal in contact te komen. Dan zijn ze vaak toch allemaal bij elkaar. En we kunnen daar ook spreken om die verbinding tussen de franchisegever en de franchise-nemer te versterken. Dus dan leggen we uit wat we doen, wat we hebben gedaan, wat de resultaten zijn, wat onze learnings zijn. En op die manier helpen we ook een franchisegever om een betere binding met zijn franchise-nemers te krijgen.
Duidelijk.
Ja.
Nick de Reuver, ik wil je ontzettend bedanken ook voor het feit dat we in deze prachtige studio mogen staan. Pixel Power, duidelijke heldere naam ook. Jeff en Bart, bedankt voor het meekijken en voor het regisseren van deze podcast. Was ontzettend fijn. En voor de luisteraars die dit op zondag beluisteren en zometeen moeten voetballen, ik wens jullie ontzettend veel plezier en zorg dat je ook wint. Het geldt er ook voor als je moet volleyballen. Als je dit maandagavond luistert, maak het niet al te laat en zorg dat je gewoon morgen lekker weer fris opstaat. En doe je het woensdagmiddag voor de lunch, dan wens ik je smakelijk eten. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.